Start je dag met een opgeladen batterij dankzij Total Energies en De Zeven. Welkom bij De Zeven van de Tijd. Elke dag om 7 uur onze blik op de zaken in 7 punten. Dit is Bert Rijmen.
Goedemorgen. Een nieuwbouwwoning wordt duurder dan ooit in ons land. Het grondstoftekort neemt kritieke proporties aan. De sector heeft het over ongeziene prijsstijgingen. De EU neemt voorlopig geen extra sancties tegen Rusland. Is vannacht op de top hier in Brussel besproken. De VS gaan wel extra gas en olie leveren aan Europa. En de Amerikanen nemen stilaan ons voetbal over. Niet op het veld, maar ernaast. Het is vrijdag 25 maart.
De zeven van de tijd. 1.
Droom je al even van een nieuwbouwwoning? Wel, dat is het eigenlijk niet het moment. Aannemers, promotoren, ontwikkelaars, ze verhogen allemaal noodgedwongen hun prijzen. Vaak gaat het om stijgingen die ze zelf nog nooit hebben gezien.
De prijzen zijn de afgelopen 3 à 4 maanden... zijn toch op ons vastgoed tussen de 12% en 15% gestegen. Ik ben natuurlijk nog maar 21 jaar actief, maar ik heb dat nog nooit meegemaakt.
Het is gewoon buitensporig. Voor mij persoonlijk is het de eerste keer dat we zo'n situatie meemaken. De speculaties zijn dat het op termijn kan oplopen tot meer dan 20%. De grote orde die we nu zien is toch wel ongezien.
Je hoorde David de Grote van de gelijknamige aannemer, promotor, en daarna Alexandre Huigen van ontwikkelaar Revive. Reden voor de prijsstijgingen is een tekort aan bouwmaterialen. Dat speelt dus al een paar maanden, maar wordt nu op de spits gedreven door de oorlog. Die maakt de prijzen die leveranciers voor hun materiaal vragen heel wispelturig. En dat komt niet alleen door de tekorten zelf, zegt Huigen.
Een reactie daarvan is dat heel veel leveranciers een stukje gaan speculeren. Ze willen die laatste voorraden opkopen en daardoor gaan die prijzen nog veel meer de hoogte in dan de schaarste eigenlijk veroorzaakt.
En dan zijn er nog de stijgende energieprijzen. Het zal dus nog niet snel gedaan zijn met de duurdere nieuwbouw, voorspelt de Grote.
Op korte termijn zie ik de inflatie nog een stukje aanhouden, omdat nu ook er een stuk energiecrisis gaat bijkomen, dat uiteindelijk alles duurder wordt om te gaan produceren. Dat we zien dat de productiebedrijven, of toch de basisbedrijven, toch ook enorm gaan doorrekenen, of zelfs soms fabrieken gaan stilleggen. Hè.
Het gaat trouwens niet alleen over de prijs, dus ook de wachttijd zal toenemen door de materiaaltekorten. Kopers zullen dus meer betalen en langer moeten wachten op de oplevering.
2.
De Europese Unie neemt op dit moment geen nieuwe sancties tegen Rusland. De maatregelen die eerder werden genomen zullen wel strikter worden opgevolgd. Dat is de voorlopige uitkomst van de eerste dag van de EU-top in Brussel. Die stond vooral in het teken van de aanwezigheid van de Amerikaanse president Joe Biden, die eerder op de dag ook al een NAVO- en een G7-vergadering bijwoonde. Biden heeft de EU wel beloofd dat ze kunnen rekenen op bijkomende olie- en gasleveringen, met name LNG, vloeibaar gas, vanuit de VS. Er is sprake van 15 miljard kubieke meter, het klinkt veel, maar is nog altijd maar een klein deel van de totale gasbehoefte van de EU. En de LNG-productie in de VS zit al aan zijn maximale capaciteit. Vraag is dus ook waar dat vandaan moet komen. De Amerikaanse belofte van extra gas voor Europa zou de prijzen wel moeten doen dalen. Vandaag reist Joe Biden trouwens door naar Polen. Hij zal daar een bezoek brengen aan de stad Tsjechov, waar veel Oekraïnse vluchtelingen worden opgevangen.
3.
Nog eens 4 sponsors van Antwerpen overwegen ermee te stoppen. Ze vertellen aan onze redactie dat de verdere gesprekken en acties van de voetbalclub nu zullen bepalen of de samenwerking nog een toekomst heeft. Het gaat om Coca-Cola België, Hubo, Alkemaas en het havenbedrijf Port of Antwerp. Aanleiding, voor mocht je het gemist hebben, is de aanstelling van de Nederlander Mark Overmars als sportief directeur bij Antwerp. Overmars is erg omstreden, omdat hij nog niet zo heel lang geleden bij de Amsterdamse club Ajax moest vertrekken wegens seksueel grensoverschrijdend gedrag. The Great Old kreeg deze week al bakken kritiek over zich heen. De club verontschuldigt zich nu voor de gebrekkige communicatie rond de aanstelling van Overmars. We hebben cruciale fouten gemaakt, klinkt het. Antwerp verloor intussen al een paar sponsors definitief. De federale verzekering, uitzendgroep Select, havenbedrijf De Crew en ziekenhuisnetwerk Antwerpen hebben de deur al resoluut dichtgegooid. Afwachten dus of het daarbij blijft. Wel belangrijk om te weten is dat al die sponsors financieel niet echt onmisbaar zijn voor Antwerp. De club bestaat vooral bij de gratie en het kapitaal van eigenaar en Gerlamco-topman Paul Gijsens.
4.
Straks alweer het einde van de beursweek. En het was een interessante, omdat gisteren de Russische beurs is heropend. Die was sinds 25 februari gesloten gebleven. Een maatregel van het Kremlin was dat om de schade te beperken van de economische sancties die het Westen neemt. We leggen hem eens onder de loep, die eerste hernieuwde Russische beursdag. Tijd beursexpert Christophe de Rijken. Goedemorgen.
Goedemorgen Bert.
Wat is de balans van Moskou beursdag 1, Christophe?
Wel, we kunnen het eigenlijk een succes noemen, want uiteindelijk is die Russische beurs tegen alle verwachtingen in, denk ik, zelfs met 12% gestegen op een bepaald moment, om uiteindelijk 4% hoger af te sluiten. En verschillende aandelen die hier ook bekend zijn, zoals Gazprom of Lukoil, die zijn de dag hoger uitgegaan.
Oké, mooie cijfers zijn dat, maar ja, moeten we die dan toch niet met een korrel zout nemen? De Amerikanen, zo lees ik, noemen het een Potemkin-heropening. Compleet fake dus.
Wel, zij zeggen dat omdat het inderdaad niet een echte beurs was gisteren, omdat er verschillende beperkingen waren. Dus ten eerste was het niet toegelaten dat buitenlandse beleggers zouden verkopen. En daarnaast was er nog een andere belangrijke beperking. Shorten was niet mogelijk. Dus kan je eigenlijk moeilijk over een echte, normale beurs gaan spreken.
Inderdaad. Nog even kijken naar de sleutelfiguur in dit verhaal, Christophe. Elvira Nabiullina, hoofd van de Russische Centrale Bank. Verschillende bronnen melden dat ze haar ontslag heeft aangeboden. Wat betekent dat?
Ja, dat wijst erop dat zij het bijzonder moeilijk heeft in het uitoefenen van haar job. Nabiullina heeft de voorbije 9 jaar absoluut schitterend werk gedaan in Rusland. Ze is daar internationaal voor geroemd geweest. En op 24 februari heeft zij op enkele uren heel haar levenswerk onderuit zien gaan. Poetin aanvaardt dat ontslag zeker niet. Zij heeft zelfs plots een nieuw mandaat gekregen om de komende 5 jaar gewoon haar werk verder te doen. Nu moet zij die rente fors gaan verhogen. Nu moet zij kapitaalcontroles gaan invoeren om te vermijden dat cash het land zou uitgaan. Dus dat is een hele andere functie eigenlijk die ze nu toch gaat blijven doen volgens de laatste berichten.
Goed. Elvira, als je luistert, udashi, dat is sterkte in het Russisch. Dank je wel ook, Christophe. 5. Krijgt Amazon binnenkort een vakbond? Het zou een primeur zijn, zeker voor zo'n giga-internetwinkel die dan ook nog eens opereert vanuit de VS, waar het niet bepaald een syndicale cultuur heerst. Straks komen we te weten of de Amazon-vakbond een kans maakt. Voorkennis. Want vandaag stemmen de 7500 werknemers van het Amazon JFK 8 warenhuis in Staten Island, New York dus, over die vakbond. Willen ze er eentje of niet? En volgende maand stemmen 1500 collega's uit het tweede depot in Staten Island over dezelfde vraag. Het kan best spannend worden. Zo'n jaar geleden stemde een meerderheid van de werknemers van de Amazon-vestiging in de staat Alabama nog tegen de oprichting van een vakbond. Maar mocht het toch lukken in Staten Island, dan is dat wel een belangrijke symbolische overwinning ook voor Christian Smalls, de initiatiefnemer van de stemming. Die wordt door verschillende waarnemers nu al een tijd lang de ergste vijand genoemd van de grote baas van Amazon, Jeff Bezos. 6. We blijven in de Verenigde Staten. De Amerikanen nemen ons voetbal over, niet op het veld, maar steeds meer als eigenaar van de voetbalclubs. Standaard kwam al in handen van de Big Bucks uit de VS, maar ook rond Chelsea in Engeland cirkelen een pak Amerikaanse gegadigden. Bij meer dan 50 Europese clubs intussen zwaait de Stars and Stripes. Dries Bervoet, onze man bij de tijd als het gaat om sport en de centen. Waarom komen die Amerikanen naar Europa?
Klassiek heb je Amerikanen, mensen met veel geld die een club kopen als een zogenaamd trophy asset. Maar meer en meer, en wat veel interessanter is, is dat je ziet dat grote investeringspartijen, dus die ook klassiek en gewone economische sectoren in naam van heel rijke privéklanten miljarden investeren in klassieke bedrijven, dat ook meer en meer in voetbal gaan doen. En daarnaast, in de VS heb je viertal grote competities, baseball, basketbal, ijshockey en American football, die klassiek in handen zijn van heel rijke mensen, die daar ook heel veel geld mee verdienen. En wat je ziet, is dat er ook van dat soort mensen meer en meer naar Europa komen, omdat zij het commerciële potentieel zien van ons voetbal, om hier ook clubs over te nemen en te gaan managen.
Zal die Amerikaanse invasie het Europees voetbal veranderen, Dries?
Absoluut. Zij zien echt een aantal laaghangend fruit, waar zij nog heel veel winst in zien. Commercieel, vermarkting, merken ontwikkelen, platformen waar men eigenlijk ook geld gaat verdienen met die grote voetbalmerken. Ze zijn daar heel sterk in. Europa staat daar zover nog niet in, de Europese clubs. En ook een belangrijk element waar zij al jaren meester in zijn, is het gebruik van data, statistieken, om sportief, maar ook commercieel, clubs, spelers, alles die bij een voetbalclub komt kijken, te runnen. Dus zij denken met dat soort elementen in te brengen, dat zij eigenlijk nog een flinke hefboom op een sport kunnen zetten, waar eigenlijk al heel veel geld mee verdiend wordt. Maar zij zien het echt op wereldschaal. Het is nu toegestaan om bijvoorbeeld in Brazilië kun je die clubs staan open voor extern kapitaal. 777, onder meer, die Standaard nu gekocht heeft, zit daar ook al op die markt. John Texter, een man die RWDM, een tweede klasse bij ons gekocht heeft, zit ook op die markt. Dus die kijken echt om eigenlijk competities, ligas te maken waar er eigenlijk producten ontstaan. En competities die op wereldschaal kunnen verkocht worden.
Dankjewel. Dries, hij wil nog meer wil weten over het Amerikaanse grote geld in het Europese voetbal. Die kan Dries zijn stuk morgen lezen in de Weekendkrant.
7.
Nog één Amerikaans item om het af te leren.
Taxi!
Het is een klassieker in het New Yorkse straatbeeld. De alomgekende gele taxi. Groot nieuws daarover. Ze sluiten nu een brede deal met taxi-app Uber. Jawel, tot voor kort nogthans hun absolute aartsrivaal. Tenzij ze in een nostalgische bui zijn, zullen New Yorkers en toeristen binnenkort dus zo niet meer hoeven roepen naar die gele taxis. Ze kunnen ze gewoon laten komen via de Uber-app. Beide kanten zien de noodzaak na 2 jaar pandemie. Uber heeft veel chauffeurs verloren en krijgt er dus nu 14.000 bij. En de gele taxis, die zien dat grote klantenbestand van Uber natuurlijk graag komen. Is deze historische deal het precedent voor een wereldwijde wapenstilstand tussen Uber en de traditionele taxisector? Het zou zomaar eens kunnen. Uber kondigt bij de deal ook een plan aan om tegen 2025 alle taxis ter wereld op de Uber-app aan te bieden. Het Uber-aandeel schiet sinds de aankondiging ook de lucht in op de beurs. En wie in deze woelige tijden ook op zoek is naar info over die beurzen, die kan ik de nieuwe aflevering aanbevelen van de Beurswaaieurs. De wekelijkse beleggenpodcast is dat van de tijd. Host Thomas de Soete heeft deze keer auteur en jonge belegger Cédric Proost te gast, samen met de experts van de tijd en de belegger. Slim en leuk om naar te luisteren. Maandag blikken we hier bij de 7 vooruit naar de week die komt, zoals steeds met een gast. Dat is deze keer Barbara Moens, journaliste bij Politico. Voor straks alvast een fijn weekend en tot maandag.
Dit was De 7 met Bert Rijmen. Productie door Roan van Eyck van op de redactie van De Tijd. Voor meer business en straffe nieuwsverhalen, check tijd.be of onze app. Maandag zijn we weer. Fijn weekend. Zoek je een laadoplossing voor je medewerkers? Total Energies lanceert zijn nieuwe laadpas. Met de Charge Plus Business laadpas heb je toegang tot meer dan 500.000 publieke laadpunten in België en in de buurlanden. Total Energies is je partner voor laadoplossingen op het werk en bij je medewerkers thuis. Geïnteresseerd? Aarzel dan niet om ons te contacteren via evcharge.totalenergies.be.